Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Deze week bespreek ik de moord op Niki Lavalata uit 2013. De jonge onderneemster werd in de bloei van haar leven vermoord teruggevonden in een bos. Haar vriend werd in eerste instantie verdacht, maar de zaak veranderde toen zijn ex-vriendin in beeld kwam. Haar obsessie met Niki en de relatie die zij had leidde ertoe dat de vrouw haar wurgde en later bij het bos dumpte. Dit is een zaak die ik als suggestie heb ontvangen via Instagram en ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk bronnen te raadplegen. Ondanks dat de zaak best wel veel in het nieuws is geweest, was het nog best wel lastig om veel feitelijke informatie, buiten de uitspraken dan, te kunnen vinden. Dus, mocht je luisteren en bij jezelf denken van, hé, dat klopt niet helemaal, laat het mij dan zeker even weten. En voor de luisteraars die deze zaak als suggestie hebben doorgegeven, heel erg bedankt. Meer hierover hoor je zo. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram. Op het Als de Dood / podcast. Laten we beginnen. Op zondag 1 september 2013 komt bij de politie een melding binnen van de vermissing van Niki Lavalata. De 27-jarige vrouw uit Amsterdam wordt al sinds zaterdag vermist. En haar witte Fiat 500 werd 2 dagen later op maandag rond 3 uur 's middags leeg aangetroffen. De auto stond in de berm op de Poseidon-singel in Almere, vlakbij de woning van haar vriend. Er werd direct een zoekactie opgestart door de politie, waarbij de plaats op de Poseidon-singel uitvoerig werd onderzocht met een helikopter, duikers en een hondenbrigade. Ook in de woning van Niki's vriend in de nabijgelegen Donarstraat werd onderzoek gedaan. Maar er werd niets aangetroffen wat de politie dichter bij de vermiste vrouw heeft kunnen brengen. Woensdag 4 september. Het is dan 2 dagen later. Tegen 3:30 is een gemeentewerker met een grote landbouwmachine het pas gemaaide gras aan het omwoelen langs de Torenvalkweg, een rustige weg tussen Almere en Lelystad. De medewerker ziet tussen de bosjes, een paar meter van de weg, ineens een aantal dode vogels. Raar, dus hij kijkt iets beter. En dan ziet hij ineens iets dat lijkt op een menselijk lichaam. Hij slaat direct alarm. Later blijkt dat het om een vrouwelijk slachtoffer gaat. Het lichaam ligt in de greppel tussen de berm en de bosjes, op ruim 1 kwartier rijden van de Poseidon-singel. Alleen de voeten, een stuk van een arm, een stukje van de onderrug en een gedeelte van het haar waren zichtbaar, want het lichaam was afgedekt met gras. Het sporenonderzoek op de plaats waar het lichaam is gevonden duurde de hele avond. Het was op dat moment nog onduidelijk of het om Niki ging, maar de politie hield er wel rekening mee. Door forensische onderzoekers werd vastgesteld dat het slachtoffer aan haar handen en armen in de sloot was gesleept. En ze lag op haar buik. Ze bleek met geweld om het leven te zijn gebracht en ze was zodanig toegetakeld dat identificatie van het slachtoffer erg moeilijk was. 2 dagen later, op vrijdag 6 september, bevestigt dan DNA-onderzoek dat het om de 27-jarige Niki Lavalata gaat. Niki was mede-eigenaar van een Italiaanse speciaalzaak in Amsterdam en stond in de bloei van haar leven. Ze was half Nederlands en half Moluks en groeide op in Uitgeest met haar ouders en broer. Ze verhuisde op latere leeftijd naar Amsterdam, waar ze samen met een vriend haar onderneming begon aan de Koningsstraat in de Nieuwmarktbuurt. Op zaterdagavond, 31 augustus, had Niki afgesproken met een vriendin op het Volt Festival, een technofestival op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Zij komt echter niet opdagen. En ook neemt ze haar telefoon niet op. Als Niki ook de volgende dag niet bereikbaar is, slaat haar familie meteen alarm. Ze had sinds 1 maand of 2 een nieuwe vriend, de 32-jarige Hannie K., met een huis aan de Donnarstraat in Almere, waar Niki vaak te vinden was. De vriend vertelt de politie dat hij haar zaterdagochtend 31 augustus, de ochtend voor het festival, voor het laatst heeft gezien. Niki had die nacht bij hem geslapen en hij moest die ochtend vroeg naar zijn werk. Sindsdien zou hij haar niet meer hebben gesproken. Maandag werd Niki's parelmoerkleurige Fiat 500 leeg aangetroffen op zo'n 300 meter van de woning van haar vriend in Almere. Vreemd, vonden buurtbewoners, want normaal gesproken stond het autootje altijd op een van de vele parkeerplaatsen voor de deur van Hanny. Zijn woning werd dinsdag 3 september 2 keer onderzocht door de politie, maar dat leverde geen spoor op van Nicky. Er was toen ook nog geen reden om hem aan te merken als verdachte, net zo min als toen een dag later een voorbijganger een levenloos lichaam vond bij de Toren Valkweg. Pas de volgende dag, toen bleek dat het lichaam van een vrouw was die op een gewelddadige manier was gestorven, kwam Hanny weer in beeld. De politie keerde zijn woning binnenstebuiten en vond toen alsnog verdachte sporen die erop wezen dat er in het huis iets met Nicky was gebeurd. Haar vriend wordt daardoor verdachte in de zaak. Maar hij blijft volhouden niet te weten wat er met Nicky is gebeurd. Na het buurtonderzoek komen de rechercheurs erachter dat de auto van Nicky op zaterdag 31 augustus de hele dag op de vaste parkeerplek bij haar vriend in Almere heeft gestaan. Rond 12:30 middags komt er iemand vanaf de woning van Nicky's vriend naar de auto toe, stapt in en slaat linksaf. Dat is de enige manier om op de Poseidon-singel te komen waar de Fiat dus 2 dagen later werd gevonden. Nicky sloeg altijd rechtsaf om naar haar werk in Amsterdam te gaan. Dus de politie gaat ervan uit dat iemand anders haar auto heeft meegenomen. Bij sectie op het lichaam worden inwendig in de hals bloeduitstortingen gevonden. Nicky is dus door wurging om het leven gekomen. Daarbij was haar gezicht dusdanig toegetakeld dat ze meerdere breuken had opgelopen. De verwondingen waren hoogstwaarschijnlijk door een stom voorwerp veroorzaakt. Het was ook niet mogelijk om een exacte tijdstip te bepalen voor het moment van overlijden. Toen de rechercheurs de gegevens van de telefoon van Nicky kregen, zagen zij dat deze vanaf 30 augustus om 5:01 s'avonds tot en met 31 augustus 6:00 s'avonds de zendmast aan de Neptunussingel in Almere aanstraalde. De Neptunussingel ligt in het verlengde van de Poseidonsingel en is dus in de buurt van de woning van Hanny. Op 30 augustus, om 10:00 s'avonds, komt er nog een gesprek binnen op Nicky's telefoon, welke ze beantwoordt. De volgende ochtend stuurt ze 4 WhatsApp-berichten, rond 7:30. Om 11:22 stuurt ze haar laatste WhatsApp-bericht en heeft daarna haar telefoon niet meer gebruikt. Hierna ontvangt ze nog van meerdere mensen berichtjes en belletjes, maar Nicky reageert nergens meer op. Die dag gaat haar telefoon om 18:34 uit het netwerk. Op vrijdag 6 september werd bevestigd dat het gevonden lichaam van Nicky was. En op dezelfde dag nog werd Hanny opgepakt en aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op zijn vriendin. De 32-jarige verdachte was opgegroeid in Almere, waar zijn moeder nog steeds woonde. Hij werkte bij een autoleasebedrijf en had een zoon uit een eerdere relatie. Maar hem zag hij niet zo vaak, omdat de moeder van het jongetje niet in de buurt woonde. Er werd uiteindelijk besloten om Hanny 3 maanden in voorlopige hechtenis te houden, omdat er nog volop onderzoek werd gedaan naar de moord op Nicky. Begin november kwam het nieuws naar buiten dat er ook een 39-jarige vrouw was aangehouden, die mogelijk ook betrokken was bij de moord. Het ging om Sylvana W., een ex-vriendin van Hanny. Hij zelf werd eind november weer vrijgelaten, omdat er volgens de politie onvoldoende aanwijzingen zouden zijn dat hij iets met de dood van zijn vriendin te maken had. En dat terwijl Sylvana tegenover de rechercheurs had verklaard dat zij op zaterdagochtend 31 augustus een bericht van Hanny kreeg met daarin SOS, ik heb je hulp nodig. Ze zou vervolgens naar zijn woning zijn gereden waar ze Nicky op de grond in de slaapkamer zag liggen met bloed bij haar hoofd. De twee zouden zijn vertrokken, maar ze kreeg later die ochtend weer een bericht waarin stond dat ze Nicky's auto moest verplaatsen. Dit heeft ze toen ook gelijk gedaan en is ze teruggelopen naar haar eigen auto. Later die avond was ze weer naar Hanny's woning gegaan en zou ze hebben geholpen met het schoonmaken, waarna ze samen Nicky in dekens zouden hebben gerold en naar de auto zouden hebben gedragen. Ze zouden volgens Sylvana samen eerst naar de dijk zijn gereden om daar de spullen die waren gebruikt in het water te gooien, om vervolgens door te rijden naar de plek waar Nikki later zou worden gevonden. Ze vertelde dat ze Honey had geholpen met het uit de auto halen van het lichaam, maar daarna zelf weer in de auto was gaan zitten. Uit verder onderzoek van de politie bleek echter dat het verhaal van Sylvana waarschijnlijk niet helemaal waar was. Wat ze namelijk niet had verteld aan de politie was dat ze de avond ervoor, op 30 augustus dus, rond 11 uur 's avonds in de buurt van Honey's woning was. Haar telefoon gaf namelijk aan dat ze nog op geen 5 minuten rijden was. De volgende middag, om 12:30, om 3:10, om 3:30 en om 5:30 worden er weer 2 zendmasten aangestraald in de directe omgeving van de woning. Daaruit blijkt ook dat Sylvana vanaf 19 juli 2013 in totaal 29 keer heeft gebeld naar het restaurant van Nikki in Amsterdam. Tijdens het bellen was ze 3 keer in de omgeving van Honey's woning en 1 keer in de buurt van het restaurant zelf. Elke keer belde ze anoniem en probeerde ze op die manier contact te zoeken met Nikki. Bij een doorzoeking van Sylvana's woning werd een harde schijf aangetroffen waar een foto van Nikki's Fiat 500 op stond. De foto was gemaakt op 10 juli, rond 9 uur 's ochtends met een Apple iPhone 4S, waarschijnlijk dat van Sylvana zelf. Ze had op deze dag namelijk 4 keer gebeld naar het restaurant en naar Honey's mobiel. De auto zag ze voor Honey's woning geparkeerd staan toen ze de foto nam. Het werd dus al snel duidelijk voor de rechercheurs dat Sylvana geobsedeerd was met de relatie van Honey en Nikki. De politie heeft ook de woning van Sylvana's zus doorzocht voor eventuele sporen. Daarbij werd een laptop in beslag genomen die van Sylvana was en waar een foto werd gevonden van het paspoort van Nikki. Ook deze foto was met een Apple iPhone 4S genomen op 18 juli 2013. Het paspoort lag op tafel toen Sylvana die dag bij Honey thuis was. En om de een of andere reden nam ze de foto terwijl ze Nikki niet kende of ooit had ontmoet. Ook werden er bloedsporen gevonden op Nikki's linkervoetzool, die te herleiden waren naar Sylvana. Verder is ook Sylvana's auto, een Peugeot 107, op sporen onderzocht door middel van een luminolonderzoek. Hierbij werden er op de zitting van de bestuurdersstoel, op de zitting van de bijrijdersstoel, op de middenconsole en op de onderzijde van de hoedenplank sporen gevonden. De meerderheid van de bloedsporen waren afkomstig van Nikki, maar er werd ook bloed aangetroffen van Sylvana, gemengd met dat van haar slachtoffer. Tijdens het politieonderzoek zijn er vertrouwelijke gesprekken opgenomen in de Peugeot van Sylvana. Op 22 oktober, dus bijna 2 maanden na de moord op Nikki, is er een gesprek opgenomen tussen Sylvana en haar partner. Hierbij vertelt ze dat ze naar de Kruidvat in Almere Buiten moet om schoonmaakspullen te kopen. Diezelfde dag nog, rond 6 uur 's avonds, zijn er in de auto geluiden te horen waarbij het klinkt als het spuiten met een bus en het wrijven over een stof. Ze was dus de auto aan het schoonmaken. Dit werd later bevestigd voor de rechercheurs toen zij de bankgegevens van Sylvana kregen. Ze had namelijk voor €21,50 aan vlekkenspray, ossengalzeep en deodorant gekocht. Omdat ze had verklaard Honey te hebben geholpen in zijn woning, werd ook daar een luminolonderzoek verricht. Hierbij werd er een grote hoeveelheid kleine bloedspatten aangetroffen, waarvan de meeste in de badkamer zaten. Ook hier was er goed schoongemaakt, maar dit weerhield de onderzoekers er niet van om een goed beeld te krijgen van wat er die zaterdag gebeurd had kunnen zijn. In de badkamer waren de bloedsporen goed te zien op de tegels van de muur recht tegenover de ingang, op de tegels naast het raam, rondom de spiegel en de wasbak en op de badkamervloer. Ook hier werden er sporen gevonden die van Sylvana afkomstig waren. Haar verhaal dat ze Nikki al dood op de vloer had aangetroffen, kon dus niet waar zijn. Ze moest erbij zijn geweest toen Nikki om het leven werd gebracht en kon volgens de rechercheurs ook heel goed alleen verantwoordelijk zijn geweest. Zelfs vrienden van Honey waren naar voren gekomen om te getuigen tegen Sylvana. Eén getuige heeft verklaard dat Honey op 1 september, toen zijn familie in het appartement van Nikki was, had gezegd dat een ex had gezegd als ik niet gelukkig word, dan zal niemand dat ooit met jou worden. Een tweede getuige verklaarde dat Hanny op die dag ook had gezegd dat mogelijk zijn ex erachter zou kunnen zitten, omdat zij tegen hem had gezegd: "Ik hoop dat jij de liefde van je leven een keer verliest." De avond voor de moord, op vrijdag 30 augustus, komt Nikki rond 5:30 avonds aan bij haar vriend in Almere. Hanny gaat zaterdag 31 augustus vroeg naar zijn werk, rond 8:30. Nikki was de avond ervoor bij hem blijven slapen en was nog in zijn woning toen hij uit huis ging. Zelf heeft ze die avond een festival gepland staan in Amsterdam-Noord en had er met een vriendin afgesproken. In de ochtend stuurt ze haar vriendin nog een aantal WhatsApp-berichten en stuurt dus om 11:22 een knipoog-emoticon naar Hanny. Ze is nog altijd bij hem thuis, zo blijkt uit haar telefoongegevens. Die middag, rond 2:30, is Sylvana in de buurt van de woning in Almere. Haar telefoon wordt namelijk opgepikt door een zendmast in de buurt. 4 minuten later wordt Nikki haar Fiat 500 gezien op camerabeelden. En de auto wordt vanaf de parkeerplaats bij de woning van Hanny verplaatst naar de Poseidon-singel, een paar honderd meter verderop. In de auto zijn bloedsporen aangetroffen van Nikki, die er nog niet in zaten voor haar aankomst in Almere. De politie gaat er daarom vanuit dat Sylvana degene is geweest die haar auto heeft verplaatst, nadat ze Nikki heeft verwond, of misschien zelfs al had vermoord. Wat precies haar reden is geweest om dit te doen, is niet helemaal duidelijk. Dat ze de auto niet voor de deur wilde hebben, is te begrijpen. Maar wat is het nut van een nieuwe locatie als deze maar 150 meter verderop ligt? Op Nikki's hals zijn bloeduitstortingen gevonden, die waarschijnlijk zijn ontstaan door een combinatie van verwerging en botsend geweld, zoals slaan of schoppen. Maar de verwerging heeft uiteindelijk tot haar dood geleid. Verder had ze over de rest van haar lichaam onderhuidse bloeduitstortingen, die bij het leven waren ontstaan door stompgeweld. Ook was haar neus gebroken en had ze bloed onder haar voeten. In het scenario van de politie en later ook van het Openbaar Ministerie was Sylvana zo jaloers op Nikki omdat Hanny haar had verteld dat hij eindelijk de liefde van zijn leven had gevonden. Ze kende Nikki alleen maar van de verhalen die hij vertelde en alles wijst erop dat Sylvana het niet kon verkroppen dat Nikki de droomvrouw van haar ex-vriend was en zij dus geen kans meer maakte. Ze raakte het contact met Hanny kwijt. En de jaloezie zorgde er uiteindelijk voor dat ze op brute en gewelddadige wijze een jonge en onschuldige vrouw om het leven heeft gebracht. Ze kwam die zaterdagmiddag bij de woning aan en heeft met een karaf op Nikki ingeslagen. Haar eigen afdrukken werden later teruggevonden op de karaf en ze had de jonge vrouw er dusdanig mee verwond dat ze een gebroken neus aan overhield. Haar gezicht was zo heftig ingeslagen dat zelfs een positieve identificatie uiteindelijk moeilijk zou zijn voor de politie. En waarvoor? Ze kende Nikki niet eens. Sylvana is na de moord koelbloedig te werk gegaan door eerst de woning schoon te maken, het lichaam met haar eigen auto te vervoeren naar een bosgebied en Nikki daar in een greppel achter te laten. Uiteindelijk probeerde ze Hanny te beschuldigen voor de moord en zei ze dat ze hem alleen maar had geholpen. Maar er werd geen onderbouwing geleverd voor de beschuldigingen en haar eigen verklaringen veranderden telkens, waardoor ze alleen maar zichzelf tegensprak. Hanny kwam die zaterdagavond heel kort thuis na werk om vervolgens weer te vertrekken naar zijn moeder voor het avondeten. Hij heeft Nikki niet gezien en dacht dat ze al was vertrokken naar Amsterdam. Maar hij kon het niet meer mis hebben. Pas 2 jaar later, op 15 december 2012, werd er eindelijk een uitspraak gedaan in de moordzaak van Nikki. Hanny's zaak was inmiddels al geseponeerd, omdat de politie en het Openbaar Ministerie ervan overtuigd waren dat hij niets met haar dood te maken had. Hij was namelijk op werk op het moment dat Nikki hoogstwaarschijnlijk is vermoord. Sylvana werd wel aangeklaagd voor de moord, waarbij ze met een glazen karaf tegen het hoofd en in het gezicht van Nikki had geslagen. Haar had gewurgd en haar tegen haar hals had geschopt. Ze was verantwoordelijk voor haar dood. Daarbij werd ze ook aangeklaagd voor het vervoeren en verbergen van Nikki's lichaam. De officier van justitie heeft hierbij gevorderd om Sylvana vrij te spreken van het feit dat ze de moord met voorbedachte raden zou hebben gepleegd, omdat dit niet bewezen was in het politieonderzoek. Wel heeft de officier van justitie de rechtbank nogmaals gevraagd een persoonlijkheidsonderzoek uit te laten voeren door het Pieter Baan Centrum. Zonder dit onderzoek komt zij tot de conclusie dat er geen andere straf past bij deze daad dan een langdurige, onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 13 jaar. Voor het bewijs in deze zaak baseerde de officier zich onder andere op de verschillende getuigenverhoren, de camerabeelden, historische verkeersgegevens en onderzoek aan de telefoons. Daarbij komt dat er meerdere DNA-sporen zijn gevonden. Sylvana heeft het lichaam verplaatst en vervoerd met haar auto. Onder de linkervoetzool van Nikki is DNA van Sylvana gevonden en in de auto van Sylvana zijn weer bloedsporen van Nikki aangetroffen. De rechtbank stelde dat op grond van de bevindingen Sylvana volkomen geobsedeerd was met Nikki en met de relatie tussen Nikki en Honey. Haar belletjes en de foto's van Nikki's auto en paspoort waren hier al genoeg bewijs voor. Het scenario dat Sylvana had geschetst, waarbij Honey Nikki van het leven zou hebben beroofd en zij hem alleen maar zou hebben geholpen, werd niet geloofwaardig geacht. Ze had ook verteld dat haar bloed in de badkamer was teruggevonden omdat ze zich had gesneden aan de tegeltjes tijdens het schoonmaken en dat ze dus niet aanwezig was ten tijde van de moord. Haar verklaringen bleven telkens weer veranderen, waardoor het duidelijk werd dat ze niet de waarheid aan het vertellen was. Op grond hiervan concludeert de rechtbank uiteindelijk dat het niet anders kan zijn dan dat Sylvana zich op 31 augustus 2013 in de woning van Honey schuldig heeft gemaakt aan doodslag op Nikki door haar te verwurgen. Vervolgens heeft ze het lijk weggevoerd en achtergelaten in het bos. Maar omdat niet bewezen kan worden of ze dit met voorbedachte raden heeft gedaan, wordt ze vrijgesproken van moord. Ook kon niet bewezen worden dat Sylvana met een karaf tegen het gezicht van Nikki heeft geslagen en dat ze haar in haar hals heeft geschopt. Dus ook hiervan is ze vrijgesproken. Sylvana heeft niet mee willen werken aan een onderzoek naar haar persoonlijkheid en haar psychische toestand. En de rechtbank vond dat het niet noodzakelijk was, omdat de inhoud van het dossier en de bevindingen van de onderzoekers geen aanwijzingen hadden opgeleverd voor een stoornis of zelfs een mogelijke verminderde toerekeningsvatbaarheid. Uiteindelijk wordt Sylvana veroordeeld voor doodslag en het verbergen van het lichaam en krijgt ze 13 jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. Toch laat Sylvana het hier niet bij. Ze gaat in hoger beroep en weer iets meer dan een jaar later, op 24 februari 2017, doet het Hof uitspraak. De verdediging maakt duidelijk dat ze zich alleen schuldig heeft gemaakt aan het verbergen van het lichaam en dus niet verantwoordelijk is voor de dood van Nikki. Dat zou Honey zijn geweest. En doordat zijn zaak vroegtijdig is geseponeerd, heeft de verdediging hem en zijn broer niet kunnen ondervragen, waardoor Sylvana geen eerlijk proces zou hebben gehad. Honey kon zich tijdens het hoger beroep in de zaak niet in toom houden. Hij was als getuige opgeroepen voor het gerechtshof in Leeuwarden, waar het hoger beroep dient. Honey zei dat hij niet kon begrijpen dat hij was opgeroepen en werd woedend. Hij zei dat hij niets hoefde uit te leggen omdat de zaak zo klaar als een klontje is. Hij riep zelfs naar Sylvana's advocaat dat hij zijn mond moest houden. Op een gegeven moment dreigde hij de rechtszaal te verlaten. Daarop verliet de advocaat de zaal, omdat zijn aanwezigheid bij de getuigen als een rode lap op een stier werkte. Honey beschuldigde het advocatenkantoor er zelfs van medeplichtig te zijn aan de dood van Nikki. Tijdens de verhoren voor het hof zei Sylvana dat ze zich heel veel dingen niet meer kon herinneren. Ze vertelde wel dat ze erin was geluisterd door haar ex-vriend. Op grond van alle bevindingen is het hof, net zoals de rechtbank, van oordeel dat Sylvana na 11 uur 22 de woning waar Nikki op dat moment was, is binnengegaan en haar om het leven heeft gebracht door haar te wurgen en vervolgens haar lichaam heeft weggevoerd en verborgen. Ook in hoger beroep wordt Sylvana veroordeeld voor doodslag en het verbergen en wegvoeren van een lijk en ze krijgt 13 jaar gevangenisstraf. Hierna probeert ze het nogmaals door in cassatie te gaan tegen de uitspraak Maar dit werd al snel afgewezen omdat de aangevoerde klachten geen behandeling rechtvaardigden. Het is een gruwelijke zaak waarbij een prachtige jonge vrouw die midden in het leven stond door jaloezie en haat om het leven werd gebracht. De obsessie bij Sylvana werd uiteindelijk zo groot dat ze er alles voor over had om Hanny te bewijzen dat alleen zij recht had op zijn liefde en aandacht. Toch brengt de zaak heel wat vragen met zich mee. Ondanks de vele sporen en bewijzen die zijn gevonden, is het tot op de dag van vandaag niet bekend wat er precies is gebeurd in de woning in Almere. Hoe is Sylvana binnengekomen? En wat is er gebeurd voorafgaand aan de moord? En ook, hoe heeft ze in haar eentje het lichaam van Nicky de auto ingekregen? Ze heeft die dag nog de woning schoongemaakt en blijkbaar heeft Hanny er niets van gemerkt. Want het lijkt mij dat je de badkamer wel echt van top tot teen moet schoonmaken, wil je nergens een vlekje bloed zien. Ik neem aan dat Nicky zich niet zomaar gewonnen heeft gegeven en dat ze heeft gevochten. Zouden er dan geen gebroken glas, kapotte meubels of wat dan ook te zien zijn in de woning? Ik ben vooral benieuwd naar hoe Sylvana Nicky in haar eentje in de auto heeft gekregen. Er zijn wel beelden vrijgegeven waarop iemand te zien is die in de Fiat 500 stapt en wegrijdt. Maar ik heb geen beelden kunnen vinden waarop te zien is hoe Sylvana haar eigen auto voor de deur neerzet en vervolgens Nicky in de auto sleept. Mocht je luisteren en denken van, oh, dat weet ik, stuur mij dan zeker even een bericht, want heel veel informatie hierover is niet te vinden. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op het Als de Dood podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Volgende week 9 juli zal er dus geen aflevering zijn, want ik neem een weekje vakantie. Het kan dus ook zo zijn dat ik geen tijd zal hebben om op de berichten te reageren. Excuses hiervoor en ik beloof dat ik het de week erop weer oppak. Alvast bedankt voor je begrip en tot snel!